Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet één van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen. En in verband met het overlijden van broeder Schinkel is onze eerste zang gewijzigd. We zingen Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En ook vers 9, maar zeer een gunst zal over die en vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
Wij zullen nu eerst luisteren naar de lezing van de wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Psalm 31, vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten. En daarna zal de schriftlezing zijn uit Genesis 3, vers 1 tot en met 20. Maar nu eerst de lezing van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De slang nu was listiger dan alle gedieren des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze os? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen, deze zof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: gij zult daarvan niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wenten der daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en hij zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van de welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smarten zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij aan het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smarte zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het doornen en distelen voorbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde wederkeert. Terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot de stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is.
U krijgt gelegenheid om uw gave aan de Heere te geven. Wij zullen gaan zingen Psalm 119, vers 25 en 29. 119, 25 en 29. Thank you. Na de verkondiging zingen we opnieuw en dan Psalm 30, vers 2 en 3. 2 en 3 van Psalm 30 na het amen op de preek. En Gods woord komt deze morgen tot ons vanuit Genesis 3, vers 20. Genesis 3, vers 20, waar we lezen: voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. Geliefde gemeente, wanneer wij Genesis 3 lezen, kan het zomaar zijn dat een gevoel van somberheid ons bekruipt. De meest zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de mensheid. De mens van God afgevallen. Door die bewuste daad van ongehoorzaamheid en opstandigheid tegen God de Heer. Maar misschien zijn er toch ook wel weer anderen die dan zeggen: ja, maar Genesis 3 is ook een heel mooi hoofdstuk. Kijk maar naar vers 15, de moederbelofte. Daar lezen we al iets over die overwinning die straks zal worden behaald door Jezus Christus over de grote vijand van God, de duivel. Ja, inderdaad, dat lezen we daar. En zo mag je dan ook zeggen, midden in dat donkere hoofdstuk van de zondeval lezen we ook al hier de eerste lichtstraal van het evangelie, wat dan mag schijnen naar ons toe. En nog weer iemand anders die zegt dan misschien: ja, maar toch ook al niet vers 15, eerder toch ook al, als je vers 9 leest ook, dat is toch al een eerste blijk van genade, want wanneer Adam en Eva gegeten hebben van die boom waarvan ze niet mochten eten, dan laat God hen niet meteen los om hen aan hun lot over te laten. Nee, hij gaat nog op zoek naar Adam. Waar zijt gij? Zo vraagt hij het. En daar zien we ook al toch iets van de genade van God in gloren. Ja, inderdaad, zo is het waar. Maar dan is er nog een vers en dat is de tekst voor onze preek van deze morgen, waarin we de genade van de Heere God ook alweer tegen mogen komen. In dit hoofdstuk met die heel donkere geschiedenis, de zondeval. Vers 20, waar we lezen dat Eva de moeder van alle levenden wordt genoemd. Ja, zo mag Adam zijn vrouw gaan noemen. Notabene, terwijl de laatste woorden van God nog in zijn oren moeten hebben nageklonken: stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren. En dat hij dan toch zegt: maar Eva is de moeder van alle levenden. Hoe is mogelijk? We mogen hier naar gaan luisteren. Thema voor de preek is Adams adventsverwachting. Met drie punten om dit thema u verder onder ogen en oren te brengen. Namelijk: ondanks zijn eigen leven. 2. Dankzij het nieuwe leven. En 3. Met uitzicht op het eeuwige leven. We luisteren vanmorgen naar Adams adventsverwachting. Ondanks zijn eigen leven, het eerste punt. Dankzij het nieuwe leven, het tweede punt. En als derde: met uitzicht op het eeuwige leven. Ondanks zijn eigen leven. Nou, als we Genesis 3 lezen, dan mag je zeggen: van wat leek het allemaal mooi, hoe de duivel het voorspiegelde. Vinden jullie ook niet, jongens? De duivel die zo naar Adam en Eva toekomt en die het zo prachtig weet voor te stellen: oh, eet maar gerust van die boom, je wordt niet gestraft. Oh nee, je wordt beloond. Niet sterven, nee, zegt de duivel, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Maar je zult een stapje hoger komen, een stapje dichter bij God. Namelijk in het kennen van het goed en van het kwaad. En zo had die gemene duivel stap voor stap die val klaargezet voor Eva. En ze was erin gelopen. En Adam ook. Ze waren echt gaan geloven dat dat eten van die boom geen kwaad kon. Maar de duivel vertelt nooit de waarheid. Dat kan hij ook niet, want hij is de vader van alle leugens. En als hij soms dingen zegt die waar zijn of waar klinken, dan is het altijd nog een halve waarheid. door de duivel gebruikt om iets slechts mee te bereiken. Nou, dat is hier ook het geval in Genesis 3. Want ja, het klopte dat Adam en Eva dan zouden weten wat goed en kwaad is. Maar wat de duivel er niet bij had gezegd, is dat ze door hun ongehoorzaamheid aan Gods gebod in de macht van het kwaad zouden komen. Dat hun kennis van goed en kwaad hen niet op een hoger level bracht, maar in de dood. Dat had de duivel verzwegen. Nu gebruik ik expres hier op dit moment het woord level. Zo gaat dat vaak ook wel in computerspelletjes, toch? Je kunt telkens een level hoger komen als je weer wat verder bent gekomen. En al die computerspelletjes die zijn zo gemaakt dat je dan natuurlijk ook voortdurend uitgedaagd wordt en geprikkeld wordt om bezig te blijven, om toch maar weer het volgende level te bereiken. En als het dan niet goed gaat, ja, dan ben je af. Moet je weer opnieuw beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, kan je dan nog nuchter denken. Nou oké, je gaat het weer proberen. Maar zou je dat nou, jongens, ook van Adam kunnen zeggen? Dat hij het heeft geprobeerd, die level verder te komen. Maar helaas, het lukte niet en hij viel weer terug. En nu moet hij het maar van vooraf aan helemaal opnieuw gaan proberen. Nee, zo is het niet. Adam had maar één mogelijkheid om een goed en gehoorzaam mens te blijven. En dat was nou juist door niet verder proberen te komen, maar door God gehoorzaam te blijven. Maar hij werd ongehoorzaam. En zijn ongehoorzaamheid heeft hem onomkeerbaar de dood opgeleverd. Zo zien we dat de gevolgen niet zijn zoals de duivel Adam en Eva had voorgespiegeld. Maar de gevolgen zijn precies zoals God had gezegd en waarvoor hij had gewaarschuwd. En daarmee bewijst God dat bij hem de waarheid is. Want dat had hij van tevoren gezegd. Adam en Eva, als jullie van die boom eten, dan zullen jullie de dood sterven. En nu achteraf lezen we in vers 19 de bevestiging daarvan, van die woorden die God eerder had gesproken. Adam, stof zijt gij en tot stof zult ge terugkeren. Adams leven is eindig geworden. Op een dag zal hij zijn laatste adem uitblazen en sterven. En deze werkelijkheid geldt ook voor u en voor jou en voor mij. En niemand zal dat ontkennen, dat geloof ik niet, dat zal het geval zal zijn. Maar ik denk wel dat velen er liever niet aan denken, aan deze werkelijkheid. We zijn er behoorlijk goed in om onaangename onderwerpen te omzeilen in ons denken en in ons praten. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik er nu over spreek, dat dat dan is omdat ik dat leuk vind. Maar wel omdat het eerlijk is, omdat Gods woord eerlijk is. Gods woord vertelt het eerlijke verhaal. U en jij en ik, we zullen op zekere dag sterven. En waarom? Omdat wij met Adam schuldig staan voor God. En omdat God heeft gezegd dat wie zondigt sterven zal. En sterven, dat betekent God ontmoeten. Dat betekent verantwoording afleggen van het leven zoals je dat hebt gekregen van de Heere God en hoe dat dan ingevuld is geweest. En wie dan met schuld voor God komt te staan, zal door God veroordeeld worden tot de eeuwige dood, de hel. Dat is aangrijpend. Zeker ook als we bedenken dat we met deze schuldenlast geboren worden. En gedurende ons leven maken wij die schuld alleen maar groter bij God. Een inktzwarte werkelijkheid. Heel aangrijpend. Ook nog eens aangrijpend als we eraan denken, als we vader en moeder mogen worden, dat we die schuldenlast ook nog weer doorgeven aan de nieuwe generatie. Aan onze kinderen. Wat doet dat met u en met jou? Ja, natuurlijk, het kunnen van die heel bekende woorden zijn. En we kunnen het ook verstandelijk nog wel eens toestemmen. Ja, zo is het. We zijn in zonde ontvangen en geboren. Ja hoor, we weten het allemaal. We zijn goed gereformeerd opgevoed. We vertellen het aan anderen ook wat door. We zijn in Adam van God afgevallen. We staan in Adam schuldig voor God. Ja, heel de mensheid is als collectief schuldig voor God. En daarom ook ik als individu. Maar alleen kennis wat tussen de oren zit, dat brengt ons niet verder, hè? Wat is het nodig dat de Geest het ons ook laat inleven? Dat het naar binnen slaat. En dat is het werk van de Heilige Geest, dat Hij het bewerkt. Nu sta ik schuldig voor God. En hoe kan ik nu toch rechtvaardig verschijnen voor God? Nu kan het ook zomaar zijn dat er iemand hier in de kerk is die zegt, nou, zo is wel weer genoeg, dominee, nu alweer even genoeg hel en verdoemenis gepreekt. Nou, ik op mijn beurt kan me ook wel voorstellen dat deze boodschap tot hiertoe in de prediking ook niet heel plezierig is om aan te horen. Maar zou u toch nog even met mij mee willen denken? Hoe zou het nu komen dat u of dat jij zoveel moeite hebt dat we weerstand voelen opkomen in ons eigen hart bij deze woorden, bij deze boodschap, dat we de dood verdiend hebben vanwege onze schuld bij God? Nou zegt dan een ander spontaan, ik kan daar wel wat van vinden en wel wat op reageren hoor. Ik vind het allemaal heel erg zwaar aangezet, want ik heb toch hier de Bijbel voor me. En de Bijbel, dat is het evangelie. En het evangelie brengt de goede boodschap. Ik hoor er nou even helemaal niks van die goede boodschap. En een ander die zegt misschien al spontaan, nou, hoe weet u dat eigenlijk allemaal zo precies van die dood en van de hel? Ik heb eigenlijk best wel bezwaren tegen de leer van de hel als de plaats van eeuwige straf. We leren toch ook dat Christus de dood heeft overwonnen. We weten toch ook dat er een overmacht is dan van liefde en genade bij God. Dan kan hij er toch wel voor zorgen dat er überhaupt geen mensen verloren zullen gaan. Dan zeg ik tegen u en tegen jou die zo is de gedachten ventileert. Nou ja, u bent niet de enige inderdaad die zo denkt. Maar ik moet er ook bij zeggen dat u dan in een slecht gezelschap verkeert. Als u mensen om u heen verzamelt die net als u denken en de hel en de straf op de dood maar een beetje proberen weg te moffelen. We moeten niet hierover met elkaar gaan redeneren, maar naar Gods woord luisteren. Luister alleen dan nog maar eens naar die ene korte boodschap van het evangelie uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf. Johannes 3, vers 16. Het evangelie in een notendop noemen we dat wel eens, hè? Nou, wat staat er dan? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Ja, inderdaad, u hoort hier over Gods liefde, maar luister ook goed naar wat de Heer Jezus hier nog meer zegt. Hij spreekt over twee uitersten, het verloren gaan of het andere uiterste, het eeuwig zalig worden. En die twee uitersten, die staan tegenover elkaar en er is geen weg tussenin. Het is of verloren of gered worden. En u leert Genesis 3 ons, en zo kom ik terug bij Genesis, ons teksthoofdstuk, dat wij van onszelf verkeerd voorgesorteerd staan. En nee, dat is gelukkig niet het laatste woord wat God ons te zeggen heeft. En Adam, hij heeft ook heel goed geluisterd naar al die woorden die God heeft gesproken. Ook hier in Genesis 3. God sprak inderdaad niet alleen over de dood. Hij sprak ook over het leven. En daarom nu naar het tweede punt dan. Wanneer we op Adams adventsverwachting mogen letten dankzij het nieuwe leven. Ja, Adam weet dat hij sterven moet, maar hij weet dus ook nog iets anders. Want God heeft meer gezegd dan alleen dat hij tot stof zal terugkeren. God heeft ook gesproken over het feit dat er baby's geboren zullen worden. Ja, en dat die baby's dan groot zullen worden en als volwassenen ook weer baby's zullen mogen ontvangen. En zo zal er elke keer weer nieuw leven komen op deze wereld. Adam weet dit, omdat God hierover al had gesproken, direct naar de schepping. Genesis 1, vers 28. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervul de aarde. Dat had God tegen Adam en Eva gezegd. En nu zou dat woord, wat God toen had gesproken, misschien door al die heftige gebeurtenissen hier in Genesis 3, wel even vergeten kunnen zijn, of wat naar de achtergrond ook in het geheugen zijn gezakt. Maar God herinnert toch daaraan, door direct na de zondeval opnieuw te spreken over het leven dat er toch blijft. Hij spreekt er twee keer over zelfs, in reactie op wat er is gebeurd. Kijk maar mee, eerst in vers 15. Daar spreekt God dan tot Adam en Eva indirect, want het zijn woorden geadresseerd aan de duivel. Maar daarin klinkt ook iets wat gezegd wordt over de mensen. Er is sprake van een toekomstige strijd tussen de kinderen van de duivel en de kinderen van de mensen. Maar dat betekent dus ook dat die kinderen er wel zullen komen. En in vers 16 lezen we nog een keer het spreken van God over het nieuwe leven. Dan gaat het over wat God tegen Eva zegt, dat zij met smart kinderen zal baren. Dus... ja, het is waar, de dood is gekomen, maar tegelijkertijd spreekt God nog ook over nieuw leven. En let dan nu op. Dan komt het nu waar het om gaat. Dit woord van dat nieuwe leven, dat heeft Adam geloofd. En in dat geloof geeft hij nu zijn vrouw een nieuwe naam. Eva, moeder van alle levenden. Want Eva, dat betekent leven. En al is er nog geen baby te zien. Adam gelooft dat hij geboren zal worden. En daarom noemt Adam niet zijn vrouw moeder van alle doden. Dat had hij zwaar pessimistisch geworden door die omstandigheden ook nog wel kunnen zeggen, toch? Want de dood heerst. Maar zo noemt hij zijn vrouw niet. Hij noemt haar moeder van alle levenden. Omdat hij let op Gods woord. Op Gods belofte. En dat geeft Adam hoop. Zoveel hoop zelfs dat hij in die naam voor zijn vrouw de overwinning al laat doorklinken van het leven op de dood. Het leven zal nooit helemaal door de dood vernietigd worden. Want God zal ervoor zorgen dat de mensheid altijd zal blijven voortbestaan. Ja, natuurlijk, wel is het zo dat het leven van de mensen voortaan in strijd is, of in strijd verkeert met de dood. En wij beleven het misschien nog wel eens op deze manier, dat het een race tegen de klok lijkt te zijn. Als je denkt aan de strijd of de vijandschap die er is met de duivel en zo is er ook die strijd en vijandschap met de dood. En daarom zijn er ziekenhuizen en daarom worden er medicijnen ontwikkeld. En met dat alles laten we het zien. De dood hoort niet bij het leven. We vechten er tegen. We doen er alles aan om die dood te overwinnen. Ja, voor wie zonder God leeft, is die strijd natuurlijk vaak niet meer dan een wens om zo lang mogelijk te blijven leven. Maar we moeten reëel zijn en blijven. Met alle inzet van de geneeskunst die er is, moeten we zeggen dat we nooit verder komen dan uitstel van de dood. Dat is aangrijpend, ook dit. nog altijd blijft gelden voor ieder mens dat hij sterven moet. Wij kunnen als mensen niet het eeuwige leven uitvinden. Daar zou je somber van kunnen worden. Maar denk dan toch maar weer aan Gods belofte van leven. Dan hoeft dat niet. Generaties komen en generaties gaan. Maar God zorgt ervoor dat het leven altijd op deze aarde blijft bestaan. Nou, zegt iemand die er tot nu toe wel geluisterd heeft. En die ook weet van rouw en verdriet. En hoeveel zijn er ook vanmorgen niet met rouw en verdriet. Dat u dan zegt, ja, maar wat heb ik daar nou aan op dit moment? Dat nieuwe leven er is. U moet eens weten hoe erg het is om een geliefde te verliezen. Ja, dat is heel erg. Dat snijdt door je ziel. En daarom zegt u dan, ja, wat heb ik dan voor mijn persoonlijke leven hier aan? Dat er toch weer een nieuw leven is. En al bent u wellicht dankbaar om oma of opa te mogen zijn, of moeder of vader. Nieuwe leven ziet u komen. Nog altijd weet u het en we weten het toch allemaal toch wel. Ja, ons leven is en blijft sterfelijk. Wat heb ik dan eraan dat ik het leven heb mogen schenken aan een nieuwe generatie, terwijl ik toch zelf nog altijd stervende ben? Dan is het toch voor mij geen toekomst. Mens wordt geboren en vergaat weer tot stof. Nou weet u, om dan voor ons persoonlijke leven nou ook troost te vinden in deze woorden, moeten we inderdaad nog één stapje verder nadenken over deze tekst. Wat gebeurt hier? Adam, hij noemt zijn vrouw Eva, de moeder van alle levenden. Maar wat voor reden heeft God nu om dat rad van geboren worden en sterven maar voor te laten wentelen door de eeuwen heen? Is dat omdat God alleen maar wil dat er altijd levende mensen hier op deze aarde zijn? Nee, Gods wil is nog zoveel rijker. God wil niet dat mensen, u, jij en ik, door die onafwendbare dood zullen omkomen, maar dat we daaraan zullen ontkomen. Hoort u het verschil? God wil niet dat jij omkomt, maar dat je aan de dood ontkomt. Het leven blijft er en daarvoor houdt God het leven in stand, omdat de dood overwonnen moet worden. Nou, en hier mogen we nou het licht vanuit het Nieuwe Testament gaan laten stralen, want nu weten we het vanuit het Nieuwe Testament hoe God dat heeft gedaan. Want in later tijd, ja eeuwen en eeuwen later dan Adam en Eva hebben geleefd, heeft God zijn zoon als mens geboren laten worden. Gods eeuwige zoon kwam als mens op deze aarde. En hij kwam hier op deze aarde om die eeuwig malende kaken van de dood te verbrijzelen. Hij kwam om de Satan te overwinnen. Hij heeft de dood overwonnen. En nu zal hij de mens, die helemaal op hem vertrouwt, laten delen in zijn macht en overwinning op de dood. Ja, ieder die in hem gelooft, zal leven. Want Jezus Christus leeft. En ieder die in hem gelooft, leeft met hem. En daarom gaat God dus verder met dat menselijke geslacht hier in Genesis 3. Want die dood, die zal eens verslonden worden tot overwinning. En we zien die overwinning in Jezus Christus. En als we dan dat rijke zicht mogen krijgen op onze zaligmaker, dat hij nou ook mijn zaligmaker is uit genade door het geloof. Ja, dan komt er ook uitzicht op het eeuwige leven. En dat is nog het derde stukje van de preek. Daar horen we dan over Adams adventsverwachting met uitzicht op het eeuwige leven. Ja, we mogen die woorden van Adam in vers 20 met reden dan een adventspreek noemen. Al is het dan misschien dat Adam zelf de diepste betekenis van die woorden nog niet kon begrijpen, namelijk hoe God dan die redding en die verlossing zal gaan geven. Hij heeft hier wel door de geest geleid mogen spreken. En de Geest heeft er ook voor gezorgd dat deze woorden opgeschreven zijn. Zodat we mogen weten dat hier woorden van hoop en van leven staan. Dat het hier gaat over de geboorte ten diepste van Jezus Christus, Gods Zoon, die zal geboren worden op deze wereld. En we weten het, zo is het gebeurd. En over 2 weken, nee, iets korter al, over 8 dagen, mogen we het kerstfeest weer vieren. Dat Jezus Christus als de levende gekomen is. En dat hij de dood een halt heeft toegeroepen. Ja, hij heeft de dood en de machthebber van de dood, dat is de Satan, overwonnen. Zonder deze overwinning van Jezus Christus, ja, dan zal ieder mens inderdaad door die dood ingehaald worden en overwonnen zijn. Maar door Christus' overwinning hoeft voor ieder die gelooft de tijdelijke dood geen angst meer aan te jagen. Want dan mag u die geloven, mag toch weten dat die tijdelijke dood niets anders meer is dan een doorgang tot het eeuwige leven. Hoe we dat dan zo zeker weten? Omdat de Heer Jezus dat zelf zegt. De Heer Jezus, hij heeft zich bekendgemaakt als het leven. En hij heeft ervan getuigd dat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die woorden uit Johannes 3, vers 16. Daarom, omdat hij het zegt, Gods Zoon zelf, mogen wij in volle verzekerdheid spreken van het leven dat er door hem is. Maar nu heb ik het al meerdere keren gezegd, u heeft het ook wel gehoord, ja, dat leven, hoe ontvang je dat? Dat is door het geloof. Maar wat is dat dan, geloven? Hoe doe je dat? Nou, geloven is niet meer en niet minder dan iemand kennen en vertrouwen. En nu maakt de Heer Jezus zich vanmorgen aan u en aan jou bekend als de redder van de dood. Ja, tot zover kunnen we natuurlijk allemaal meekomen. Ja, inderdaad, zo maakt de Heer Jezus ons bekend. Maar nu is de vraag aan u en jou, en ik stel die vraag ook aan mezelf. Vertrouw ik mij nou ook werkelijk helemaal toe aan deze zaligmaker? Neem ik nu de woorden van Jezus Christus zonder enige reserve aan? Kunnen we het met mond en hart instemmen wat hij zegt? Als het hierover gaat, dan is de Bijbel wel eerlijk, ergens in eerste instantie misschien ontmoedigend eerlijk, dat dit onvoorwaardelijke, restloze vertrouwen op Gods woord er bij onszelf niet is, uit onszelf ook niet komt, voor onszelf ook een onmogelijkheid is. Maar wil dat dan zeggen dat God over prachtige dingen spreekt, eeuwig leven, hij houdt dat voor en het is en blijft voor ons onbereikbaar? Nee, zo is het niet. En natuurlijk mogen we al helemaal niet zeggen dat God gouden toekomst voorspiegelt en dat hij dat durft te beloven omdat hij weet, ik hoef het toch nooit te geven. Oh nee, vreselijk is dat om die gedachten te hebben van God. God is absoluut niet bang om zijn mooie geschenken kwijt te raken. En God komt ook nog niet eens met een onmogelijke eis om te geloven. Want weet u, het geloof dat wij niet hebben, dat is nou het eerste wat hij u en jou wil aanreiken. Het is een geschenk van hem. Het geloof. En wie ontvangt dat dan? Nou, dat zijn niet de mensen die denken dat ze hun zaakjes wel op orde hebben. Maar dat zijn mensen die tegen God vanuit het diepst van hun hart moeten zeggen, o Heere, ontvang. Ferm u over mij. Wees mij de zondaar genadig. Er heeft de Heilige Geest ontdekt aan schuld en aan de verdiende dood. Er heeft de Heilige Geest laten zien dat we zelf helemaal machteloos zijn om ons voor God aangenaam te maken. Maar juist aan zulke verslagen harten die tot God vluchten, kan God zijn genade in onbeperkte mate kwijt. En dat doet hij zo graag. dan wijst hij op het leven dat bij hem is en dat hij wil schenken. En hij schenkt het geloof, zodat we daadwerkelijk ook gaan geloven. En door dat geloof in Christus woord het leven mogen ontvangen. En als God ons het leven geeft, is dat per definitie het eeuwige leven. Want God is leven. En wie hij bij zich laat komen, mag dan leven tot in eeuwigheid. Maar nu zitten we misschien toch nog wel met één ding. Waarom moeten dan uiteindelijk ook die oprechte gelovigen toch nog sterven? Die lichamelijke dood. Ja, dat is waar, dat gebeurt. We weten het, we ontkomen niet aan de lichamelijke dood. En we lezen zelfs in de Bijbel dat het denken aan de dood voor velen ook van Gods kinderen een angstwekkend iets is. Dat de dood als de laatste vijand wordt ervaren. Het wordt toch ook wel vergeleken met het oversteken van een rivier, het sterven. Dat je voor de poorten van de dood komt te staan en de dood wordt dan voorgesteld als een rivier, de Doodsjordaan genoemd, die we door moeten. En sommigen, en misschien zijn het er wel meer dan sommigen, zijn bang op het laatst nog te verdrinken, om te komen en niet bij God uit te komen. En andere gelovigen, zo kan het ook, die komen bij de Doodsjordaan en zien dat die rivier haast droog is gevallen. En zonder angst mogen ze oversteken. En alles wat ertussen ligt, van veel aanvechting tot ruim vertrouwen, het komt allemaal voor bij Gods kinderen. De dood en het beleven van de dood, het daar naartoe leven. Maar inderdaad, ook in de Bijbel dat getuigenis dus dat er angst kan zijn voor de dood. En daarom is het ook niet vreemd om de vraag op te werpen, waarom dan toch nog die laatste drempel? Als dan de Heer Jezus de dood heeft overwonnen, ja dat heeft Hij, waarom laat Hij ons dan toch nog sterven? Waarom moeten we vaak nog die moeilijke gang naar het graf maken? Waarom zullen we dan zelf nog eens gedragen moeten worden? Maar het antwoord is eenvoudig. Zo heeft God het bepaald. Omdat Christus Jezus ook die weg is gegaan. Hij ging door de dood naar de eeuwige heerlijkheid. En God heeft het bepaald dat allen die met Christus in de eeuwige heerlijkheid mogen zijn, diezelfde weg moeten afleggen, zo achter hun zaligmaker aan zullen gaan. Slechts door hem te volgen op die weg, zullen we gelovig met hem de hemelse heerlijkheid binnengaan. En weten jullie wat ik nou bijzonder vind? Zo dacht ik hier aan toen ik deze preek mocht voorbereiden, dat nu ook het teken en zegel van de heilige doop hier ons iets van kan laten zien. Iets kan van uitleggen, om het goed te begrijpen. Want dan denken we aan het doopwater. Wat betekent nu ook het doopwater? Ja, je kan daar verschillende aspecten bij aanwijzen. Ik wijs nu op dit aspect. Het doopwater wijst op ondergaan. En ondergaan beeldt uit, ik heb de dood verdiend. Maar in gedachten bij de doop staande, de doop door onderdompeling, weten we ook, iemand die gedoopt wordt door onderdompeling, die blijft niet onder. Die komt weer boven. En bovenkomen laat zien, God schenkt mij nu zijn leven, waaruit ik leven mag. Maar dan denk ik natuurlijk niet alleen aan mezelf, dan denk ik boven alles aan Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, dat ik in geloof mag zeggen. Hij, Christus Jezus, ging voor mij de dood in en dan de eeuwige dood die ik heb verdiend. Hij heeft ook vervolgens voor mij die dood overwonnen. Het is genade alleen door Jezus Christus verdiend dat ik mocht opstaan in een nieuw leven. Wat een eeuwig wonder. Wanneer ik dan weten mag, wanneer ik belijden mag door een waar geloof eeuwig hem toe te horen. Dat ik bij hem mag schuilen. Nu kom je in de Bijbel ook nog wel een andere aanduiding tegen voor wie geloven. Zij worden genoemd degene die in Christus zijn. Een heel bijzondere uitdrukking. In Christus. Wie in Christus is, die schuilt bij hem weg. Die is bij hem veilig. Nou, zo echt het is, zo waar het is dat hij leeft, zo waar is het dat u die gelooft met hem leven zal, tot in eeuwigheid leven zal. Maar dan rust er ook wel een verantwoordelijkheid op ons. Zeker ook als ik nu even uw gedachten heb geleid naar de doop, waarin de dood en de opstanding uitgebeeld wordt. Dan is dat een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid als God het teken en zegel van de heilige doop ons geeft. Maar dan wil ik speciaal tegen jullie kinderen en tegen jullie jonge mensen zeggen. Omdat jullie gedoopt zijn, mogen jullie net als Adam vol verwachting leven. In verwachting van nieuw leven. Dat God het tegen jou en tegen jullie zegt. Ik wil zo graag jouw God zijn. Ja, ik bied het je aan. Maar wat doe je daar dan mee? Hoor je dat en vervolgens vergeet je het. Je legt het als het ware naast je neer. Misschien nog met de woorden erbij. Nou ja, misschien later dat ik er nog eens over na zal denken. Nee, dat is ongehoorzaamheid. God eist gehoorzaamheid aan zijn woord. God eist geloof op alles wat hij in de belofte ons wil schenken. En daarom heb je verantwoordelijkheid. Die woorden van God moeten worden aangenomen. Worden geloofd. Hoe dan? Nou, door je hele hart dan als het ware maar op het woord van God te laten zinken. Heer, hier staat het, u zegt het, ik mag gered worden. Christus Jezus is de zaligmaker, hij heeft geleden voor de zonde. En u belooft het ook mij. Nou Heer, dan is het waar. Dat woord stem ik nou van harte toe. Ik hou u aan uw woord, anders kan ik niet verder leven. Nou, dan mag je dus doen precies zoals Adam deed. Al zag Adam dan om zich heen niet het minste spoortje van leven, in zijn eigen hart ook niet uit zichzelf. Hij zag de gevolgen van de zonde in alle hevigheid op zich afkomen. Maar midden in die dood, u zult sterven Adam, klemde dus Adam zich vast aan dat woord van God. En sprak hij over Eva, de moeder van alle levenden. Al zag hij er dus nog helemaal niets van. Hij heeft het geloofd. En door dat geloof is hij gerechtvaardigd geworden. En zo geldt het ook voor u en voor jou. Ja, voor ieder die gelooft. En zo mag ik dan ook vanmorgen u Jezus Christus voorstellen. Hij is de weg naar het leven. En hij spreekt de waarheid over het leven dat hij wil schenken. Want hij is de waarheid. Ja, hij is het leven ook zelf, want hij biedt zichzelf aan. Zalig dan, ieder die gelooft. U mag in vaste zekerheid verder leven. Ja, u zult eeuwig leven. Dan ligt uw toekomst eeuwig vast in hem. Amen. Laten we nu de Heere danken en bidden. Wat bent u goed, Heere onze God, dat u te midden van de dood, die wij op onszelf hebben afgeroepen, woorden van leven spreekt. En dat we hebben mogen horen hoe Adam uw woorden heeft gehoord en geloofd. En met verwachting van nieuwe leven mocht hij zijn vrouw Eva noemen, moeder van alle levenden. We hebben ook mogen horen hoe u, Heere God, ons leven wilde binnenkomen om de dood te overwinnen, om de weg naar de eeuwige zaligheid te openen. Ons gebed is, breng ons allemaal op die weg naar de eeuwige heerlijkheid achter u aan, Heere Jezus. Laat toch niemand van ons verloren gaan, maar spreek tot ons hart en zeg tot haar, ik ben uw heil alleen. Laat niemand toch die woorden van genade, van leven, ongebruikt, achter zich laten, in geloof verworpen. O Heere, bekeer ons toch van al onze onbekeerlijkheid. O God van alle genade, breek door met uw Heilige Geest in ons hart en leven. Dat alles wat wij nog menen te hebben uit handen wordt geslagen en wij juist als mensen die niks meer hebben, alles mogen gaan vinden in u de Heere. O wilt u het werken? En wilt u ook wat u hebt gewerkt versterken? Dan zal uw naam eeuwig lof en eer ontvangen. En dat bent u zo eeuwig waard. We danken u, Heere, dat we zo hier samen mochten zijn. Laat de woorden in ons hart mogen blijven, overdacht worden verder. Wanneer we naar onze huizen gaan, geeft u een gezegende zondag verder. Zegent u ook de bediening van uw woord vanmiddag, dat opnieuw met vreugde ook het woord mag worden gebracht door uw dienstknecht die hier dan mag voorgaan. En evenzo met vreugde en verwachting op mag worden gegaan hier naar de kerk. Vergeef genadig ook het zondige en het tekort wat er bij ons was, Heren. En wil ons aanzien in uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen nu tot slot Psalm 16, het laatste vers, de lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6.
Thank you.
ontvangen we binnen de hart en de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.